Ik vind het heel fijn om hier te zijn en de Bijbel te mogen openen. Een van de mooiste activiteiten die ik ken. Ik heb het een titel gegeven, dit gedeelte uit Filippenzen. Ik werk met de NBG 51, maar de meeste van ons hebben de HSP, denk ik. Filippenzen 1, vers 19 tot 30. De vorige keer heeft Kees de versen daarvoor behandeld, vers 1 tot met vers 18. En om even de draad te pakken, hij liet ons zien dat er een jonge gemeente was ontstaan in Filippi. En heeft ook Handelingen 16 best wel uitvoerig bijgehaald. En dat is eigenlijk heel bijzonder, een jonge gemeente, een nieuwe gemeente. Deze brief wordt geschreven aan opzieners, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, samen met hun opzieners en diakenen. Het is een hele gemeente waar hij zich tot wie hij zich richt. En toch is het een hele jonge groep. En vaak hebben we een voorstelling van dat, ja, hoe de mensen zijn geweest die al wel echt jaren op de weg zijn, veel ervaring hebben en die krijgen een brief van Paulus. Maar dat is helemaal niet waar. Het zijn hele jonge gelovigen en ik denk dat er ook jonge mensen tussen zaten. En dat is iets heerlijks, dat God werkt via jonge mensen, via soms een nieuw begin. En we verkijken ons vaak op de omstandigheden. Maar als je ziet wat God doet in op zo'n plek, en dat heeft Kees best uitvoerig aangehaald in Handelingen, wat er plaatsvond, hoe ook Paulus daar met Silas in gevangen genomen werd. Ik spring gewoon in het hoofdstuk waar het deel begint voor vanavond, vers 19. Ik heb de titel gegeven en ik heb een beetje getwijfeld welke titel. Mijn titel is Beter of Verre Weg het Beste. Je mag het ook noemen een geestelijke keuze. Beter of verre weg het beste. Wat zou je kiezen? Als je twee dingen krijgt aangeboden, iets waarvan gezegd wordt dat is beter voor je of voor anderen. Dat is beter. Maar het is ook een keuze, verre weg het beste. En je zet het naast elkaar en je denkt erover na. En het wordt je aangeboden. Wat zou je ermee doen? Dat is het gedeelte wat we nu gaan behandelen. Paulus heeft een dilemma. Ik heb het in drie stukken verdeeld. Het eerste heb ik genoemd leven en sterven. Leven en sterven in de versen 19 tot 21. We gaan gewoon vers voor vers, zoveel mogelijk door het gedeelte heen. Vers 19 zegt, want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Nou, we zitten natuurlijk midden in het begin van de brief, maar we starten gewoon zo. Het slaat op het voorgaande vers, vers 18. Christus wordt verkondigd. En dat vers, uit dat vers blijkt dat. En Paulus, die bekommert zich niet zozeer over de manier waarop dat gebeurt. Daar valt een ander op aan te merken. En soms als je samenwerkt met anderen, of je misschien andere gelovigen ontmoet, dan constateer je dat alles nog niet koekenij is. En dat er best nog wel het een en ander kan verbeterd worden. En dat je nog echt nog niet op zo'n geweldig volmaakt vlak zit. En dat je soms met struikelen, vallen en opstaan te maken hebt. Dat wil niet zeggen dat je dat je tot je gewoonte moet maken. Maar Paulus ziet dat. En hij bekijkt dat. En hij komt er niet zo best van af. Want het is in zijn nadeel. En dat schrijft hij over in dit gedeelte. Wat we net gelezen hebben met elkaar. Een bijoogmerk noemt hij. En, ja, of oprechtheid. Maar hij maakt zich daar niet druk over. Hij is gericht op de belangen van Christus. Dit is iets heel moois. Hoe meer je gericht bent op de belangen van Christus, op de zaak van Jezus Christus, hoe minder last je hebt van onvolkomenheden. En het zij jezelf, het zij bij anderen, waar je tegenaan loopt. Maar je bent gericht op de Heer Jezus. En je weet, het gaat om zijn zaak. Ik heb jaren gewerkt in de industrie, in de energietechniek. En de laatste jaren had ik een eigen bedrijf, verhuurde ik mezelf. Maar ik heb jaren gewerkt voor een bedrijf. En soms werd ik erop uitgestuurd. En ik had altijd zo het besef van, ik ben hier voor de zaak. Ik ben hier voor het bedrijf. Saai. En ik probeer zo goed mogelijk de belangen van deze zaak, van de bedrijven waar ik werk, te behartigen. En dat is ook voor ons zo met het evangelie, met de bekondiging, met het werk wat we mogen doen. In hoeverre wordt de zaak van Christus ermee gediend? En dat is een geweldige hulp om dat vast te houden. In 1 Korinther 13, vers 7 staat een geweldig vers, zullen we dat opslaan, een heel bekend gedeelte. 1 Korinther 13, vers 7. Ik moet het hele hoofdstuk lezen, maar dat doen we niet. Gaat over de liefde, de agape. Zij is blijde met de waarheid, zegt vers 6, maar dan vers 7 wil ik lezen. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Hoe kon Paulus het opbrengen om die onvolkomenheden waar hij mee te maken had, die hem niet altijd goed uitkwamen, om die toch tegemoet te treden? Het was de liefde van Christus. En het is zoiets geweldigs. Als de liefde van God in ons hart is uitgestort, en dat leert Romeinen 5, vers 5, Romeinen 5. De liefde van Christus uitgestort in onze harten betekent dat we een vermogen hebben om boven de omstandigheden uit te stijgen. De agape-liefde, de goddelijke liefde, stelt ons in staat op een hoge pijl te arriveren. Dat is wat Paulus doet. Dat is zijn geheim. En dat schrijft hij ook aan deze Korintiërs in 1 Korinthe 13. Paulus gaat gewoon verder. Hij laat zich niet van de wijs brengen. En dat moeten we leren. Als we te maken hebben met onvolkomenheden, als alles niet op rolletjes loopt, als er tegenslagen zijn, als soms wat meningsverschillen zijn, moeten we leren om verder te gaan. He, zoals dat lied ook zegt, voorwaarts Christen strijders, drukt uw schoonings voor. Gericht op de Heer Jezus, dan, weet je, dan blijft de Vader in. En dat hebben we hard nodig vanwege de tijd waarin we leven. Omdat het een moeilijke tijd is. Hoe doet Paulus dat? Er zijn twee factoren die voor hem heel belangrijk zijn. In vers 19. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Vers 19. Want ik weet dat dit mij tot behoud, tot heil, mag ik wel zeggen, zal strekken door uw gebed, zegt hij. Nou, let wel. Hij zegt dit, hij schrijft dit aan een jonge gemeente. Aan jonge christen. Aan jong leiderschap. Ik weet niet precies hoeveel jaar ze op weg zijn, dat staat er niet, heb ik nergens gevonden. Maar het zijn jonge leiders, het zijn jonge gelovigen in de Heer. Het gebed, hij doet een beroep op hun gebedsleven. Het tweede waar hij aan denkt, dat is de bijstand van de geest van Jezus Christus. De bijstand van de Heilige Geest is voor Paulus onmisbaar. Nou, dat is een heel hoofdstuk. Dat is een heel thema. De persoon van de Heilige Geest. De verleiding is heel groot om daar verder op in te gaan, maar ik laat het verder rusten. De persoon van de Heilige Geest is onmisbaar. En twee factoren. De gebeden van anderen. En de persoonlijke leiding en bijstand van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? Wat doet hij? Hij is een persoon. Waar is hij? Hij is in mij. Geloof je dat? Geloof je dat de Heilige Geest in je woont? Dat is wat 1 Korinther 6 leert. En Jezus Christus heeft gezegd, die zal u alles leren. U te binnen brengen wat ik u gezegd heb. Hij is de plaatsvervanger. Er is dus iemand in de plaats van de Heer Jezus gekomen. Christus voert naar hemel. Zette zich aan de troon van de majesteit. De overwinningspositie over het ganse heelal. En wat bleef erachter? De persoon van de Heilige Geest werd uitgestort. En kwam. Daalde neer. En de persoon van de Heilige Geest is iemand die met je meegaat. En ik durf bijna te zeggen een metgezel. In het Grieks zeggen ze, is het parakletos. Geroepen om je terzijde te staan. Iemand die met je meegaat. Waar je ook naartoe gaat. Als je in verbondenheid met Jezus Christus de weg wil gaan. Dan is Hij het die het voor je opneemt. Dan is Hij het die je er doorheen voert. Doorheen leidt. En er zijn onnoemelijk veel getuigenissen van gelovigen die dat ervaren hebben. En dat is wat Paulus zo nodig heeft. Gebed van anderen, voorbeden en de persoon van de Heilige Geest. En het schenkt hem een levende verwachting. Deze man heeft geloof. Daar kun je niet omheen. Als ik lees in vers 20. De bijstand van Jezus Christus naar mijn vurig verlangen. En de HSV zegt daar rijkhalsend verlangen. En hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu. Nou, dat is nou wat. Zoals steeds. Daar ben ik jaloers op. Dit is best constant. Dit is gelijkmatig, dit leven van Paulus. En je kunt er niet omheen. Het leven van Paulus is zo'n uitzonderlijk voorbeeld. Na Jezus Christus is het. Hij het hoogste voorbeeld aller tijden. Hij is bijzonder uitverkoren door God. Bijzonder gebruikt. Maar hij liet zich gebruiken. En op een of andere manier heeft hij de dingen die hem aangereikt werden, heeft hij aanvaard en heeft hij toegepast. Als een voorbeeld voor later, schrijft hij aan Timotheus. Ook voor ons. Het is dus niet zo dat Paulus al heel ver weg. Je ziet hem bijna niet op de hemelse weg zich bewegen. Nee, hij is iemand zoals wij. Vanuit een achtergrond die onvoorstelbaar is. En als hij dat kan, dan hebben wij echt geen excuus. Dan is er iets mogelijk waar hij voor schrijft aan de Romeinen. Er is een genade beschikbaar die zo overvloedig is. En die gewoon zo zegevierend is over de zonde. Waar de zonde toenam, is de genade veel meer overvloedig geworden. Romeinen 5. En daaruit leeft Paulus. En dat houdt hij ook ons voor. Met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu zegt hij. Wat is zijn verlangen? Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Een enkelvoudig doel heeft u voor ogen, Christus verheerlijken. De Heer Jezus moet verheerlijk worden. Hij moet groot gemaakt worden. En het maakte hem niet uit op welke manier. Wat een gewilligheid, hè? Wat een bereidwilligheid. Vers 21. Want het leven is mij Christus. Christus is voor hem alles. En het sterven, gewin. Wat bedoel je? We hebben net een heel mooi lied gezongen over de toekomst, de eeuwigheid. Hoe we ons kunnen verheugen, kunnen verblijden. De dingen die God gaat doen, die Hij gaat schenken. En hij zegt, het sterven, gewin. Het sterven, gewin. Maar heb je al eens iemand zien sterven? Huh? Dat is een onvoorstelbare uitspraak. Het sterven, gewin. Nou, daar moeten we eens over nadenken. We gaan naar het volgende punt. Dat is ook het thema voor vanavond. Beter of verre weg? Het beste. Wat wil je hebben? Beter of verre weg? Het beste. We gaan lezen wat Paulus schrijft. 22. Indien ik in het vlees blijf leven, dus in het lichaam, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Hij weet niet wat hij moet doen, Paulus. Hij twijfelt. Maar hij maakt een evaluatie en er wordt op een of andere manier aan twee kanten aan hem getrokken. Dat zegt vers 23, eenvoudig. Van beide zijden word ik gedrongen. Van twee kanten. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Die kant wordt hij opgedrongen. Dat trekt aan hem. Want dit, zegt mijn vertaling, is verreweg het beste. De King James vertaalt hier far better. En de NBV vertaalt hier allerbest, maar het maakt niet zoveel uit. Want in het Grieks staat het woordje polo. Dat is zeer veel talrijk. Het is een heel krachtige term in het Grieks. Wat zou mijn keuze zijn? We zien Paulus. En nou ja, wat doet Paulus? Je verwacht misschien dat hij gaat kiezen voor verreweg het beste. Toch? Maar dat is niet zo. Dat is helemaal niet zo. Hij denkt heel anders. En dat staat, denk ik, staat haaks op onze natuurlijke denkwijze. Wat bedoelt hij? Vers 24. Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil, zegt hij. Hij ziet een belang liggen voor anderen. Nou, dat zijn dus twee opties. Ik noem de eerste blijven leven. Ik noem het even A. En de tweede noem ik heen gaan. Dus sterven, met Christus zijn. Blijven leven, nummer A. Nog niet sterven. Betekent dat voor mij werken met vrucht, zegt hij. Dus als je nadenkt over het werk van Christus waarin hij betrokken is, dan kijk je rondom, dan ziet hij de noden, dan ziet hij de gemeenten. Dan zie je al het werk wat gedaan moet worden. En hij heeft een brandend verlangen, dat hebben we net gelezen, een vurig verlangen. En eigenlijk om continu dienstbaar te mogen zijn. Waarom? Dat anderen verder kunnen groeien. Ik noem het geestelijke groei. Dat is wat Paulus voor ogen staat. Dat Gods getuigenis zal toenemen. En je kunt zeggen, Paulus heeft een geweldige visie op het werk van Christus. En ik denk dat je het zo mag zeggen. Zijn motto is uw koninkrijk komen. En dat in de zin in onze levens. He? U wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Dus dat is in onze levens. Met onze Vader is een geweldig gebed. Ongelooflijk kracht. En als je het maar toepast in de Bijbelse zin. En het niet comprimeert tot een formuliergebed. Maar als een geweldige waarheid. Uw koninkrijk komen, dat is het motto van Paulus. Dus de vraag is, in hoeverre wil Christus nu Paulus inzetten in zijn werk? Nou, hij is daar heel duidelijk in. Dat is beter voor de heilige. Dat is beter voor de jonge gemeente daar sowieso in Filippi. En dan zegt hij, betekent dat voor mij werken met vrucht? Nou, dit is niet te geloven. Hij ziet daar een werk voor zich. Hij denkt over na. Hij ziet mogelijkheden. Wat God kan doen in mensenlevens, in een gemeente. En hij zegt op voorhand, het betekent voor mij vrucht. Het betekent voor mij werken met vrucht. Hij zegt, als ik nu hier verder aan de slag ga, dan gaat er iets gebeuren. Dan zul je vrucht zien. Dan zul je veranderde levens zien. Dat is toch heerlijk? Als iemand zo'n geloof heeft. En ik kan echt zeggen uit mijn eigen leven, wat me geweldig geholpen heeft in tijden dat ik het taai had. Dat ik mensen ontmoette die, als ik hen vertelde over mijn problemen, dat ze me glimlachend aankijkt. En dat ze op een manier iets zeiden van, hè? Ik denk aan dat een broeder een keer tegen me zei, Sidney Wilson, een paar boekjes van hem, Sidney Wilson, hij zegt: Simon, wat jij nodig hebt, dat is een visie op de verheerlijkte Heer. Een visie op Christus als in volheid. En meer zei hij niet. Hij zei: je moet dit doen, je moet dat doen. Hij ging neer op mijn problemen en zei: wat jij nodig hebt, dat de hemel voor je open gaat, dat Jezus Christus voor jou zichtbaar wordt. Dat zei hij, en dat is ook echt gebeurd. Dat heeft mij geholpen. En niet de gesprekken, van heel veel gesprekken misschien die ik gehad heb, maar de momenten dat de Bijbel voor mij openging. Ik heb een boekje geschreven, dat ligt hier op de boekentafel. En als je een boekje wil kopen, dan is de opbrengst voor de onkosten van hier. Maar dat heb ik recent geschreven. Het heeft daar even als titel: Vinden van Vreugde. En ik heb het een ondertitel gegeven: Als de Bijbel je niets zegt. Zo ben ik begonnen. Ik zat in Haarlem. Een praktischaan van de HTS, werkte wel kunnen studeren. En stage had ik daar. En ik had een goede stage, als ik goed bedrijfelijk was, ingenieurbureau. Maar ik zat in een heel klein kamertje op mijn eentje, op mijn uppie. En ik zat na te denken. En op een manier, ja, ik had van alles rondom me gezien. Het waren natuurlijk de 60's, hè, de 70's. Maar ik had enorme leegheid. En toen, de eerste keer dat ik heel bewust de Bijbel zelf pakte, zonder dat ik daar een externe reden voor had, van iemand anders of van de omgeving, dat ik zelf in de Bijbel ging lezen. En ik ging lezen en het deed me eigenlijk niets. Ik heb het weggelegd. De Bijbel weggelegd. En onder tranen tegen God gezegd: ik weet één ding heel zeker. Ik lees dit. Het zegt me niks. Maar ik weet zeker. Er moet veel meer achter deze droge, dorre woorden zijn. Wilt u me dat laten zien? En er is niks gebeurd in dat moment. Maar een jaar later kwam een grote verandering. En de Bijbel ging voor mij op. Het woord van God ging voor mijn leven. En wat Hebreeën 4 vers 12 zegt: het woord van God is levend en krachtig. Maar ik ervoer dat niet. Het was voor mij een letter. Maar toen de Bijbel voor mij ging leven, toen werd alles anders. Als de Bijbel voor je gaat leven, dan zie je ineens mogelijkheden voor jezelf, maar zeker ook voor anderen. Betekent werken met vrucht. Betekent dat God op een of andere manier iets gaat doen. En Paulus is overtuigd dat dat gaat gebeuren. Maar goed, dat is kant A. Als hij maar blijven dienen, maar werken. Zijn werkzaamheden verrichten, rondreizen, noem maar op. Mensen bezoeken, onderwijs geven, brieven schrijven, van alles. Maar aan de andere kant, B, heen gaan, dus sterven. Zou je dat willen? Ga ervan uit dat je de Heer Jezus kent. Dat je opnieuw geboren bent. Dat je hem aanvaardt hebt als je redder. Als je verlosser, dat je eeuwige vergeving, dat je vergeving gekregen hebt. En dat je de eeuwigheid zult ingaan als je komt overlijden. Dat feit in ieder geval duidelijk is. Nou, dat feit kan duidelijk voor je zijn. Maar zou je dat willen?
Ik zit zelf maar met je vast aan in, denk ik. Ben ik
ja.
Voor
ja.
Alles en nog wat.
Ja. Dat is een eerlijk antwoord, maar ik denk dat het ook een...
Ja, dat merk ik gewoon.
Ja.
Dit zien bij momenten, dan denk je, ja, kom maar dan.
Ja.
Ga je weer eens bij Tech van Nieuws kijken of zo, of alle ellende, of een hoopje hiervoor.
Ja.
Maar ja, nu gaat het allemaal wel lekker en dan denk ik, ja, dat ga ik toch best wel leuk weer.
Ja. Nou, als je nu kijkt naar Paulus, dan is het opmerkelijk. Het sterven is voor hen niet een ontsnappen aan de ellende hier. Dat is het niet. En soms dan denken mensen, ja, oké. Okay,
Hij zat gevangen sowieso.
Wat zeg je?
Hij zat gevangen op dat moment.
Hij zat in de gevangenis op dat moment, hè? Ja, hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Dus de omstandigheden zaten er niet zo goed uit. Dus hij had best wel reden om te zeggen, nou, dan ben ik er nog wel vrij. Hè? Maar nee, dat is niet, ook al zit hij in de gevangenis, hij vraagt, daar vraagt hij niet om. Niet ontsnappen uit de omstandigheden. Ik wil een voorbeeld noemen van John Wesley. In het boekje van Basil Miller, dat is de korte levensbeschrijving van John Wesley, heb ik dat gevonden. John Wesley, die heeft God gebruikt samen met zijn broer Charles Wesley, van hem zijn hele mooie lieden die wij ook kennen. Maar ze gingen samen op reis naar Georgië in de Verenigde Staten, een beetje in het zuiden. En hun plan was om daar het evangelie te gaan uitleggen. Nou, ze waren heel theoretisch opgeleid. Ze waren veel met de Bijbel bezig. Maar op een of andere manier was er nog geen doorbraak in hun leven. De echtheid van de wedergeboorte kenden ze nog niet, even dat te zijn. Goed, ze gaan mee met een boot. En op die boot, dat is niet zo'n hele grote boot van die politijd. Maar ze gaan varen en ze komen met die relatief kleine boot in een zware storm. En iedereen is doodsbang, tenminste. Er zijn wat Moravische gelovigen die ook op het schip vertoeven en die zingen. En die blijven kalm. En dat ziet John Wesley. En hij staat angsten uit, dat in het journaal schrijft hij daarna wat hem overkomt, dat hij helemaal niet klaar is voor de dood. En hij vraagt een paar van die broeders, hoe komt het, zijn jullie niet bang? Zijn jullie niet bang? Nee, zeggen ze, we zijn niet bang om te sterven. Zeggen ze met vrijmoedigheid. En hij is verbaasd, die stoere kerel, ja goed, die kan ik me wel voorstellen. Dus hij wendt zich tot een paar kinderen en een paar vrouwen en hij stelt diezelfde vraag. Ze geven hetzelfde antwoord. Sterven? Nee, we zijn niet bang. Nou, die reis maakt een enorme indruk op hem. En misschien is een jaar later of twee jaar later dat hij dus een enorme omwenteling meemaakt als hij weer teruggekeerd is in Engeland. En zijn getuigenis is geweldig, zoals God hem gebruikt heeft. Sterven. Deze Moravische broeders waren niet bang om te sterven. En dat werd in de praktijk werd dat getest en was zichtbaar. Nou, Paulus, kun je zeggen, ja, ben ik bang om te sterven? Paulus ziet het als iets zeldzaam moois. Nou, moet ik wel een tekst opslaan, Johannes 5, vers 24. Johannes 5, vers 24. Dat het een beetje onderbouwen. Dat is wat Christus zegt. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Het eeuwigheidsleven, mag je ook zeggen. Het is een ander soort leven. Het is het leven door de wedergeboorte. Het is het nieuwe leven wat je in de geest mag ervaren. En staat er, komt niet in het oordeel. Er is geen reden om bang te zijn voor de dood. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Dat is al gebeurd. En iemand zei wel eens, als je levend gemaakt bent, hè, dan kun je niet meer sterven. Er is een eeuwigheidsleven in je, in die zin. Overgegaan uit de dood in het leven. Er is iets gebeurd in mijn leven, waardoor alles anders geworden is. Een voorbeeld, dat vinden we in Lucas 23, de versen 42 en 43. Dat is een heel mooi voorbeeld. Lucas 23, heel bekend. Vers 42 en 43. Jezus Christus hangt aan het kruis. En naast hem twee anderen. De een man begint te spotten en de ander die wijst hem terecht. In vers 40. Vrees zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij terecht. Hij is heel eerlijk. Want wij ontvangen vergelding naar wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is verontwaardigd. Hij heeft een rechtvaardigheidsgevoel. Ondanks dat het een fiasco geworden is in zijn leven. En hij zei tegen Jezus: Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Is het niet geweldig? Op de valreep van zijn sterven. En hij, Jezus, zei tot hem: Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is wat Paulus voor ogen had. Maar dat is een hele andere beweegreden. Natuurlijk ontsnapte hij aan het oordeel. En dit is een uitzonderlijke situatie natuurlijk wat hier gebeurt. Maar hè, heden ben je met mij in het paradijs. Sterven is niet iets om bang voor te zijn. Als dit waar is. De overgang uit de dood in het leven. Het opstandingsleven hier in dit geval. En Paulus bevindt zich in een buitengewone gezegende bediening. En hij doet dat met heel zijn hart. Daar staat de Bijbel vol van. En toch wordt in deze situatie aan hem geshort. Of die buitengewone gezegende bediening. Of met Jezus in het paradijs zijn. En, dan gaan we verder lezen. Dat is de situatie. Maar het laat me iets zien van Gods wegen. Jesaja 55 zegt: Mijn wegen zijn niet uw wegen. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Wij denken vaak zo aards, zo binnen een stramien, binnen een structuur, binnen een vorm, binnen een concept. En we komen er zo moeilijk los van. Het is zo moeilijk om ruimer te worden in je binnenste. Waar Paulus over schrijft. Om iets te ontdekken van Gods plan met je leven. Ik sprak de maandag een broeder, waar ik altijd heel fijn contact mee heb. Hij is gewoon heel voorspoedig in heel zijn leven eigenlijk, maar hij heeft een geweldige getuigenis. Hij zegt, hij is heel goed in pastorale contacten. Dat zit in hem. Dat heeft hij niet aangeleerd door allerlei cursussen. Dat zit gewoon in hem. En hij is gewoon, ja, dat gebruikt God. En dat is hij in zekere, maar veel meer dingen. En hij had een moeilijke situatie waar hij contact mee heeft. Heeft hij langdurig contact mee gehad. En iemand die anderen niet meer konden helpen. En wat moeten ze nog doen? Maar hij legde contact met hem. Maar ze hadden gezegd tegen hem: je mag niet over het geloof praten. Dan gaat het fout. Wat deed hij? Hij zat in de ellende eigenlijk. Want had geen huis, had niks om te vertoeven. En hij had zich laten inschrijven voor een appartement. En hopeloos. Toen zegt hij tegen hen, hij zegt: weet je, wat ik soms vraag aan God, zegt hij, dan vraag ik: wilt u voor een verrassing zorgen? Nou, dat trok hij op zichzelf, dus hij hield een buitenschot. En zegt hij tegen hen: zou je ook zoiets durven vragen? Dat God voor jou voor een verrassing zorgt. Wat wil het gewoon? Een week later, wanneer later, dan ontmoet je weer. Heeft een appartement gekregen. Het kan niet. Het kan niet. En hij had het niet eens aan zijn naaste familie gezegd. Want hij wilde dat eigenlijk maar niet beleiden. Dat hij daar iets gebeurd was. Maar ja, een verrassing. Nou, de grenzen van God zijn veel ruimer, zijn veel wijder. Maar de keuze tussen die buitengewone gezegende bediening of dat uitzicht. En daarvan zegt hij, wat we lezen, dat vers dat we gelezen hebben. Heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Dat was B. En A. Blijven leven, in het vlees blijven, nog niet sterven dus, werken met vrucht. Hij kiest voor het beter. Hij kiest voor het beter. Beter of verreweg het beste. Paulus kiest voor het beter. Waarom? Paulus ziet Gods wegen. Paulus ziet Gods plan. Paulus ziet zoiets geweldigs. Zo buitengewoons. Verder weg het beste. Zeg, dat laat ik nog liggen. Komt nog. Maar ik laat het nu liggen. Ik ga me nu verder wijden aan dit. Het is een gezegende werk wat ik hier om handen heb. Dit is beter voor jullie. Nou, nu zit daar, hangt er nog veel en veel meer aan vast. Want ik lees teksten in de Bijbel. En afgelopen zaterdag, sommigen van ons zijn de mannendag geweest. En het thema was de apostel Johannes, de geliefde apostel. En een van de dingen die je in Openbaring tegenkomt, dat zijn versen zoals deze bijvoorbeeld. Wie overwint, zal ik geven te zitten op mijn troon. En niet één zo'n vers, maar alle 7 gemeenten krijgen zo'n soortgelijk vers. Er is een, ergens in de eeuwigheid, is er een beloning, leert Openbaring in via deze 7 gemeenten, deze brief aan de 7 gemeenten. En hoe wanhopig de situatie er ook uitzag. Of het nu Efeze was met een geweldige getuigenis, of Philadelphia, wat misschien nog mooier was, of Laodicea, wat van die Jezus op een gegeven moment zegt, jullie zijn wauw. En Christus was het beu. En zelfs deze gemeente, en daar staat deze tekst, door toch staan, anders denk je, ja, het zal wel waar zijn. Openbaring 3. Laodicea, toch niet de beste gemeente. Vers 21. In vers 20 staat: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en een maaltijd met hem houden. En hij met mij. Dat duidt op gemeenschap, op een liefdeband. Maar wat zegt vers 21? Wie overwint? Wat is dat? Wie overwint? Zijn daar dan dingen te overwinnen? Zijn daar obstakels? Zijn er omstandigheden? Ja, denk het wel. Denk het wel. We vragen de sporters of ze iets te overwinnen hebben. Nou, dan krijg je het voor laag. Maar ze zien een beloning. En, ik weet niet of een sport hier waarvan je houdt, of je van voetbal houdt, of van Formule 1, Verstappen. Ik hoor niet de detail hoor, maar Verstappen vind ik wel heel erg leuk. En zo nu dan wil ik even weten wat de uitkomst is. Ik stop er geen tijd, dan ben ik niet bang dat ik daar dat je wordt meegesleept. Dat heb ik van anderen gehoord. Maar hij gaat ervoor. En alles. En met de benen is hij nu al wereldkampioen. Terwijl er nog een aantal races gereden moeten worden. Nou, als je hem zou vragen, ja, maar moet je wat overwinnen? Overwinnen, jongen? Weet je niet dat ik met een heel team bezig ben? Weet je niet dat bedrijf Honda een van de allerbeste motoren aller tijden, dat hij aan het sleutelen is, aan het engineeren is en aan het proberen is om alles nog net iets beter te maken, net iets sneller? Nou, dat is wel wat overwinnen. En ook voor ons is er veel te overwinnen. Wat zegt Jezus tot deze gemeente die toch niet zo'n mooi plaatje in onze gedachten heeft? Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Maar dit is een onderwerp op zich. Ik snij het even aan om je lekker te maken, om even een proefwonster te geven, dat er geweldige dingen in de Bijbel staan dat totale verrassingen zijn. Alleen onze ogen moeten ervoor open gaan. Er is een boekje wat hier ligt. De toekomst begint vandaag. De toekomst begint vandaag. De toekomst begint vandaag. Alles wat je nu meemaakt is een voorbereiding voor de eeuwigheid. God is bezig ons klaar te maken, ons te voor te bereiden. Dan zit op het derde punt, en dat is het middel wat God gebruikt. Het is genade om te geloven en te lijden. Genade om te geloven en te lijden. Het laatste gedeelte. Dit gedeelte, ik noem het even dat slaat van de achterblijvers. Ik noem het even die Filippenzen en de achterblijvers. Die hier op aarde blijven. Die nog verder gaan. En net als Paulus. Paulus blijft nog even bij hen. Het zijn de achterblijvers. Maar ze gaan wel verder. Ze zien kansen om verder te groeien. En ik vind het zo'n mooie naam die jullie hier hebben als als groep, als beweging, hoe we het ook mogen noemen, geestelijke groei. Het is zo mooi. Er zit nou alles erin. Geestelijke groei. Er ligt zoveel voor ons. En als je die smaak te pakken krijgt, dan is het niet meer, dan wordt het christelijk leven, in zekere zin wordt het gemakkelijk. Natuurlijk, je hebt de genade nodig, maar als je dat ziet, dan kun je je voorstellen dat een Habakkuk het uitroept. Hij maakt mijn voeten als die erin. Dan komt er vaart in ons leven. Dan komt er richting. En dan worden we gestuurd door de gebeden van anderen, want dat hebben we nodig. En door de bijstand van de persoon van de Heilige Geest die ons wegwijs maakt in de schriften. Genade om te geloven en te leiden, vers 27. Alleen gedraag u waardig, Paulus heeft een paar opmerkingen, gedraag u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij kom en zie, het zij afwezig blijft. Hij weet dat niet, hij zit in de gevangenis. Ik wil u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Dus hij roept ze op om de eenheid te bewaren, om de strijd te voeren en om te wandelen, om zich te gedragen waardig het evangelie. Nou, als ik denk aan Verstappen, die heeft een heel goed team, heeft een hele goede naam. En Honda heeft een hele goede naam. En ik heb zelfs een motormaaier van Honda. En een geweldige naam hebben ze. En maar die naam, die mag niet te grappel gaan. En de naam van de Jezus is zoiets kostbaars. Is zoiets belangrijks. En als we die naam noemen, dan kijken de mensen naar. Oh, ben jij Christen? De naam van Christus, die kan door onze levens verheerlijk worden. Het tegendeel kan natuurlijk ook waar zijn. Maar Paulus roept ons om dat vooral te doen. Om niet in een ongunstige zin een invloed te hebben op de naam van de Heer Jezus. Maar op een gunstige zin. En hij zegt, het maakt me niet uit of ik erbij ben. Misschien ben ik er wel bij, misschien ook niet. Maar ik hoop het wel te horen, zeg ik. Dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Dus het evangelie, de zaak van Christus. De belangen van het evangelie, om die te behartigen. Om de eenheid te bewaren, en dat is een kostbaar iets. Vers 28. En dan hebben we te maken met tegenwerking. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen, schrijft hij. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud, en dat van Gods wegen. Onbevreesd zijn in de strijd. Niet bang zijn. Vers 29, want, dat is het geheim, aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven. Er is genade om te starten, om je geloof, om de weg te gaan, om de christen te worden en christen te zijn. Er is genade voor nodig, om in hem te geloven. Maar hij noemt nog iets meer, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En er komt lijden op onze weg, althans dat zegt Paulus tegen deze Filippenzen. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van me hoort. En er is nogal wat over Paulus heen gekomen. Hè? Aan lijden, als je de handelingen leest, het hele boek. Genade om te lijden. Geloof is een gave van God. Maar lijden, zou ik wel zeggen, is een geschenk van God. Lijden is een geschenk van God. Het is Gods middel om ons verder te brengen. Om ons te vormen. Dat is de strijd van Paulus. We hebben er iets nu van gezien en gehoord. Een indrukwekkend voorbeeld. En hij maakt een geestelijke keuze. Beter of verre weg het beste. Hij zegt beter. Ik hou het op beter. Uw koninkrijk komen. een heerlijk gedeelte. En ik besef dat ik heel veel dingen laat liggen, maar ik hoop dat het ons een beetje zal aanmoedigen en aansporen om met de Bijbel bezig te zijn en de Heer Jezus te volgen.